Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Over een kleine week gaat Nederland naar de stembus. Lijsttrekkers moeten de komende dagen nog keihard aan de bak, want de helft van de kiezers weet nog niet wat ze gaan stemmen. Bestaanszekerheid, migratie en de woningmarkt en natuurlijk de zorg, dat zijn belangrijke thema's deze verkiezingen. Maar gevraagd naar waar kiezers nou echt op letten, zeggen ze...
Onder andere op inhoud inderdaad en ook of ik iemand vertrouw. Iemand moet vertrouwenwekkend overkomen. Dat is voor mij belangrijk bij mijn stem.
En ook stiekem toch wel een heel klein beetje persoon. Ja, ik wil niet dat iedereen premier wordt, zeg maar.
De personen dus en hun imago. Dat speelt een grote rol ook bij deze Tweede Kamerverkiezingen. We stemmen niet alleen op partijprogramma's, maar toch zeker ook op de mensen. En alhoewel lijsttrekkers meer dan ooit over de inhoud lijken te willen praten, weten ze ook dondersgoed dat ze zelfverzekerd, betrouwbaar, sterk en standvastig moeten overkomen. Nou, hoe doen ze dat nou? Hoe maken ze gebruik van muziek, van kleding, lichaamstaal en woordkeuze om jouw vertrouwen of sympathie te winnen? En lukt het de lijsttrekkers eigenlijk wel om zich te profileren als leuke en betrouwbare leiders in de nieuwe televisieformats? En ook in een campagnetijd waarbij een nogal kleurloze dossiervreter alle aandacht krijgt. Hoe poetsen de politici dus hun imago op en hoe proberen ze zo positief mogelijk op te vallen? Daar ga ik het vandaag over hebben met fotojournalist van de Volkskrant Merel Pem. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En aangeschoven is ook muziekjournalist Menno Pot. En via een verbinding vanuit een zonnig vakantieadres, waarover later meer, ook onze tv-columnist Alex Mazereel. Hoi Alex.
Goedemorgen.
Nou, allereerst aan jullie hier ook aan tafel. Hebben jullie eigenlijk al een keuze gemaakt? Menno.
Ja, ik heb al besloten. Ik ben nooit een zwevende kiezer geweest en dat ben ik ook nu niet. Ik stem op Esther Ouwe Hand van de Partij voor de Dieren. Ik vind haar de beste debater van het hele stel. Staat voor de onderwerpen die ik belangrijk vind.
Ja, ja. En jij Merel, je hoeft trouwens helemaal niet te zeggen wie je gaat stemmen. Totaal niet. Maar Ik vroeg me alleen af, heb je die keuze al gemaakt?
Nou, ik ben een beetje gaan twijfelen sinds een paar dagen. Maar ik spreek me er inderdaad niet over uit zolang ik deze rubriek schrijf.
Ja, logisch.
En lijkt me niet handig. Maar ik bespeur een lichte twijfeling bij mezelf.
Ja, dus jij bent een van zeg maar de helft van alle kiezers die dat eigenlijk nog niet precies weet.
Ja, maar ik weet wel in welke hoek ik het zoek.
Ja.
En ik weet ook wat ik belangrijk vind. Dus ja, ik moet nu
thema's.
Nog even...
Ja. En laat jij je nou bewust of onbewust ook leiden door de personen, eigenlijk de poppetjes, de lijsttrekkers of de nummers 2, dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik denk dat iedereen dat wel doet.
Ja, toch?
Ja. Ja.
En jij, Alex?
Ja, ik ben zo zwevend dat ik maar naar het buitenland ben gegaan. Dat
weggezweefd naar Marokko.
Weggezweefd, ja. Nee, ik ben nog steeds een beetje zwevend. Ik heb wel een indruk waar dan 2 partijen twijfel ik nog tussen, maar dat... Zou ik ook maar voor me houden om de objectieve tv-columnist te blijven uithangen in dit geval.
Ja, en zijn jullie altijd zwevend geweest? Of dat jullie nog een beslissing moesten maken zo kort voor de verkiezing? Of heeft het ook wel met deze tijd te maken, Merel?
Ik denk dat het met deze tijd te maken heeft. Tenminste, ik bespeur het nu voor het eerst bij mezelf.
Ja.
Voorheen wist ik het eigenlijk altijd gewoon heel erg zeker. Maar het kan ook zijn dat omdat ik me nu er zo in verdiep... en dat doe ik normaal gesproken niet zo als ik het nu doe... dat ik daardoor ben gaan zweven. Dus ik weet het niet eigenlijk.
Ja, het befaamde Dunning-Kruger effect. Ja. Hoe meer je weet, hoe meer je gaat twijfelen aan iedereen en alles. Hey, jij maakt voor ons een serie in de krant... waarin je eigenlijk de beeldvorming rondom lijsttrekkers onder de loep neemt. Mm-hmm. Hoe ben jij het werk gegaan? Hoe doe jij dat?
In eerste instantie wilde ik 2 dingen heel erg niet. Ik wilde niet op de plek van de Haagse duiders gaan zitten, zeg maar, voor de krant. Daar hebben we er echt genoeg goeie van.
Zeker.
En ook, ik wilde heel duidelijk het beeld een rol laten spelen. Dus inderdaad heel erg benadrukken. Ja, het beeld wordt bepaald door de lijsttrekkers zelf en door het team wat erachter zit, maar natuurlijk ook door de fotografen.
Ja.
En dat is een soort spel en dat is altijd in beweging. En soms lukt het de lijsttrekkers om een beeld van zichzelf te laten zien dat een soort van overeenkomt met wat de fotografen pakken of wat je ziet op televisie. Want het zijn natuurlijk ook allemaal momenten.
Ja.
En soms lukt het ook niet zo goed, dan loopt het een beetje uit elkaar.
Ja.
En ik wilde ook heel erg niet te veel over kleding zeggen. Want dat gebeurt natuurlijk toch heel vaak. En vooral bij vrouwelijke politici is dat echt een valkuil.
Ja.
Dus ik, af en toe zeg ik er zeker iets over. Want je komt er soms ook niet onderuit. Omdat het gewoon heel erg, weet je, Caroline van der Plas met de groene dingetjes overal. En de accessoires, daar wil je toch iets over zeggen.
Ja. Ja.
Maar dan doe ik het ook bij de mannen.
Ja, want daar speelt natuurlijk kleding ook een rol.
Zeker.
Alhoewel het misschien nog meer om details gaat.
Ja.
Hey, en heb jij het idee dat imago een grote rol speelt deze verkiezingen? Of is het anders dan anders?
Niet het idee dat het heel anders is. Het is eigenlijk al de laatste jaren zo, heeft het zo'n vlucht genomen.
Ja.
Dat hele imago. Je merkt gewoon bij sommige mensen dat er echt een team achter zit.
Ja.
Weet je wel, dan ineens is er een bril af. Zo heel duidelijk. Of er is ineens een baardje. Of er is ineens toch iets veranderd. Je zag het bij Dylan Jezukus. Die heeft denk ik zelf een heel sterk gevoel van wat ze wil uitstralen.
Ja.
Maar je merkte ook wel de afgelopen jaren een soort echt professionalisering van haar voorkomen.
Ja.
Dus dat, ja, dat zie je duidelijk. En dat speelt al heel lang.
Ik dacht, laten we even de belangrijkste lijsttrekkers in de zin van de lijsttrekkers die het hoogst in de peilingen staan, eventjes afgaan. Te beginnen denk ik met, nou ja, de man die heel veel bepaalt volgens mij deze verkiezingen, Pieter Omtzigt.
Ja.
Wat viel jou op toen jij zijn de beelden rondom hem ging bestuderen?
Ja, nou, hij was de eerste die ik deed. Want we hebben natuurlijk bedacht van, oké, we doen er 6 in aanloop naar de verkiezingen. En inderdaad, de grootste waren in de peilingen. En dan begonnen we bij de grootste. En we eindigen nu bij degene die het laagst in de peiling staat deze week. En van die 6 dan.
En dat is?
Dat is Rob Jetten.
Oké. Ja.
Ja, dus daar eindig ik mee.
Ja.
En dat is dan de laatste voor de verkiezingen. Die moet ik zo nog gaan schrijven.
Ja.
Bij Omtzigt, ik begon met hem te beschrijven of hem te bekijken eigenlijk. Toen hij nog in een soort van, er was een soort spotje op hem gekomen. Waardoor, en hij was ook de hele tijd aan het lachen. Het viel heel erg op dat hij ineens heel vrolijke uitstraling had. Alsof er iets van hem was afgevallen.
Dat schreef je ook. Ja. Alsof hij een soort relaxed eigenlijk is.
Hij was altijd soort heel serieus. Een beetje zeg maar een soort van de nerd van de klas. En de dossiervreter. Dat is het woord dat altijd wordt gebruikt bij hem.
Ja.
En daar hoorde ook een soort van, serieuze blik bij. En je zag hem bijna nooit lachen. En nu ineens zag ik hem wel heel erg lachen. Het viel echt op.
Ja.
Dat hij in de Tweede Kamer gewoon onderrondjes had met veel vrouwen, moet ik zeggen. Maar het kan heb ik niet opgeschreven.
Ja, er is ook zo'n befaamde foto van hem en Caroline van der Plas. Dat hij ook echt, nou ja, dat lijkt wel alsof hij, ik wil niet zeggen de slappe lach, maar hij lacht wel gewoon vrijuit. Ja,
ja, hoofd achterover. En echt ha, ha, ha. En je merkte ook wel, en dat vind ik altijd lastig om daar uitspraken over te doen. Omdat als je ergens op gaat letten, dan is het ook zo. Maar je merkte toch een beetje dat de fotografen die hem volgden, dat ook opzochten. Dus ik ging bij ANP kijken. Waren echt ontzettend veel lachende Omtzigtjes.
Ja.
En dat viel gewoon wel op.
En ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje communicerende vaten zijn. Want hij heeft nogal wat om over te lachen. Ik bedoel, hij staat heel hoog in de peiling. En nou ja, we hadden het al net over de politieke duiders. We hebben natuurlijk ook de Kamer van Klok.
Ja.
Waar echt de inhoud van de politiek wordt besproken. Maar daar ging het ook over dat mensen eigenlijk na Caroline van der Plas nu eigenlijk alles op hem lijken te kunnen projecteren. Ja. Hij is de man die het allemaal moet gaan doen. Hè? En die het allemaal ook kan. En die de kennis heeft.
Terwijl hij daar zelf aan lijkt te twijfelen.
Hij twijfelt aan alles, toch?
Ja.
En wat me ook opvalt aan hem is dat hij heel erg bijna de personificatie van het redelijke midden is. Terwijl als je kijkt wat hij echt, waar hij voor staat, en dat doen we kennelijk allemaal veel te weinig, dan is hij eigenlijk heel conservatief.
Ja.
Ik begreep dat hij het meest met SGP heeft meegestemd, dat hij voor bedenktijd van abortus is. Nou, ik weet dat hij, hoe die in de transgender discussie staat, ook echt heel gematigd. Maar zo komt hij niet over, toch, Merel?
Nee, zo komt hij inderdaad niet over. Dan weet hij goed verborgen te houden.
Ja, knap.
Ja, dat is knap, ja, zeker. Maar ja, als je je nergens over uitspreekt, dan bereik je die status.
Ja, onthoud dit, luisteraars. Ja. Dat is een hele handige strategie.
Ja.
Iemand die het ook heel knap doet, vind ik toch wel, is Dylan Jezukus, waar we het net al over hadden.
Mm-hmm.
Wat doet zij nou, wat probeert ze nou uit te stralen en in hoeverre slaagt ze daarin? En welke instrumenten gebruikt ze daar ook voor?
Ik denk dat zij professionaliteit Dus wil ze heel erg uitstralen van zo'n I can do mentaliteit. Van ik, hier staat jullie nieuwe premier, ik ben er klaar voor.
Ja.
Ik denk dat ze dat uitstraalt, dat denk ik te zien. Dat probeert ze door heel vaak dezelfde grapjes te maken.
Daar werd ze ook op aangesproken, ja, bij de college tour.
Daar werd ze, ja. En dat was ook echt terecht.
Ja.
Ik vond heel goed dat dat gezegd werd. Want het was een paar weken daarvoor was ze dus inderdaad bij een reguliere aflevering van college tour. En toen maakte ze gewoon precies dezelfde grap naar de zaal vol met studenten. Van dat ze in eerste instantie dus bij de SP had gezeten en daarna. Maar het kan dus nog goed komen met jullie, zo'n soort van grap.
Ja.
En het was heel goed dat ze daarop werd gewezen. Maar het legde ook wel een beetje bloot. Dus zij houdt vast. Het lijkt, dat schreef ik ook, het lijkt alsof zij al lang geleden heeft bepaald, zo wil ik het doen. Dat is heel vormvast. En dat vind ik een fijne manier om dit te doen. En daar houdt ze ook aan vast. Dus dan hoef je eigenlijk verder ook niet zo heel veel daarover na te denken. Van wie ben ik eigenlijk of wat wil ik uitstralen? Dat straalt ze dus niet uit. Ze straalt uit dat ze heel goed weet wat ze uitstraalt en dat ze daar ook aan vasthoudt.
Ja.
En dan kan ze zich daarna gewoon op andere dingen concentreren.
Ja, dat zorgt misschien ook voor een beetje ontspanning dan. Want dat ze hoeft tijdens die debatten niet meer na te denken.
Ze heeft haar mening al helemaal bepaald. Ja, ja. En dat is al helemaal klaar.
Ja.
En ja, daar wijkt ze ook niet van af.
Nou, en wat ik ook heel knap vind, is hoe zij als nieuwe lijsttrekker van de VVD enerzijds nog op Rutte, zeg maar, voortborduurt en hem ook niet afvalt. En aan de andere kant volledig ook weer afstand neemt van die, wat is het, 13 jaar toch, dat de VVD aan de macht was.
Mm-hmm.
Ik heb daar een klein fragmentje van.
Mevrouw Marijnis, het gaat gewoon over mensen.
Allemaal
nee,
ja,
maar dit is zo'n oud debat. Ik heb alle debatten teruggekeken.
Dit is het debat,
en ik ga niet hetzelfde debat met u overspelen als wat u met Mark Rutte al 12 jaar heeft. En dat altijd dat vastzitten in een oud debat, terwijl dit soort mooie dingen nu kunnen gebeuren. Ik kijk liever vooruit.
Zij kijkt liever vooruit en ze wil niet de debatten herhalen. Terwijl ze toch werkelijk de lijsttrekker is van diezelfde partij. Die in dit geval dus Lilian Marijnissen aanvalt.
En ik denk dat zij gewoon een hele goede manier heeft gevonden om eigenlijk de VVD-lijn keihard door te zetten.
Ja.
Zonder dat het zo lijkt.
Ja.
Want ze herhaalt gewoon precies dezelfde standpunten.
Ja.
En ze is echt soms gewoon van de hardliners en de one-liners en de keiharde uitspraken. Die schuwt ze ook niet, want ze, weet je wel, komt overal het woord sterk komt erin terug. En ze wil stevige uitspraken doen.
Ja.
En tegelijkertijd heeft ze een soort uitstraling van ik ben er, ik sta aan jullie kant. Dat zegt ze ook de hele tijd, want ik zie jullie en ik heb oog voor de... Maar ik twijfel daar een beetje aan, heel eerlijk gezegd.
Aan de oprechtheid ervan.
Aan de oprechtheid ervan.
En dan Frans Timmermans, waar veel hoop op was gevestigd.
Ja.
Een man die zowel zich voor kon doen als iemand die heel gewoon is en uit Limburg komt.
Ja.
En tegelijkertijd ook een soort allure uitstraalt
staatsman.
Van een staatsman.
Ja.
Hoe gaat hem dat af?
Ik moet het nog zien.
Ja.
Ik eindig ook inderdaad mijn stuk met... Kijk, als je een brug wil zijn, hij wil heel graag verbinden. Hij wil heel veel samen doen. Dat lees je in ongeveer elke tweet van hem terug. Dat hebben ze echt bedacht. Van elke tweet moet het woord samen bevatten, zo ongeveer. En als je een brug wil zijn, maar de twee poten, zeg maar, gaan steeds verder uit elkaar drijven, dan weet ik niet, dan kom je in een spagaat terecht.
Mm-hmm. Want met wie wilde hij een brug? Zijn.
Hij is een brug in alles. Hij is een brug naar GroenLinks. Hij is de brug naar het klimaat. Hij wil een verbinder zijn wat betreft Israël en Palestina. Hij wil overal wil hij degene zijn die een verbinder is.
Ja, maar en straalt hij dat ook uit? Bijvoorbeeld ook met... Je hebt het over zijn kledingkeuze, dat hij zijn jasje heeft uitgedaan.
Ja, dat heeft hij al heel lang Hij heeft zijn jasje gehouden, maar zijn das heeft
hij afgedaan. Sorry, zijn das heeft hij afgedaan. Ja.
Het is natuurlijk echt, dat is gewoon het eerste wat je doet als...
Verbinder, bruggenbouwer.
Nou, als mannelijke politicus die wat gewoner wil overkomen, dan kan je natuurlijk je das gewoon hatsklats op de vuilnisbelt gooien.
Ja.
Dus dat is een vrij makkelijk soort van inkoppertje.
Ja.
Maar daar zag je het al, dat hij dat probeert. Hij heeft dan ook soms, verruilt hij dan zijn jasje echt voor een soort werkersjasje. Van, weet je, dan gaat hij echt op reis of dan gaat hij op werkbezoek ergens. Ja, en het grappige is dat hij probeert dat steeds. Heel erg te benadrukken, ik ben de man van het volk. Maar je hebt ook nog fotografen. En die spelen weer een heel eigen rol. En die brengen hem toch ook nog heel vaak als de staatsman die die ook is in beeld.
Hoe doen ze dat van onderaf?
Ja. Dus dat hij heeft natuurlijk een imposant figuur. Mm-hmm. En dan doen ze het een beetje van onderaf, zodat hij dus heel groot, als echt een soort van staatsman in beeld wordt gebracht.
Ja.
En dat kan hij misschien niet zo goed gebruiken.
Nee, het is grappig dat je dat zegt, want ik zag hem laatst toevallig in het echt. En toen viel me ook op dat hij bijvoorbeeld veel kleiner was en veel minder groot. Maar dat zijn al die fotografen dus. Hey Menno, jij schreef een stuk over muziek in campagnetijd. Want dat draagt ook bij aan beeldvorming. Hoe werkt dat eigenlijk precies?
Nou, dat is een hele interessante vraag. Want het werkt in Nederland volgens mij toch wel heel anders dan in buitenlanden.
Ja.
Je ziet als je naar een land als Amerika kijkt, daar wordt door presidentskandidaten heel bewust een campagnelied gekozen. En ook wat er dan op rallies en bijeenkomsten gedraaid wordt, dat zijn playlists die ook heel bewust zijn uitgezocht, worden afgewerkt. Dat is in Nederland allemaal wat losser.
Want ik heb zelf bijvoorbeeld als vrijwilliger voor de campagne van Obama gewerkt. En daar was bijvoorbeeld altijd Science Heal Delivered van Stevie Wonder. Werd gewoon altijd gedraaid.
Ja.
Totdat je er gek van werd. Gebeurt dat in Nederland op die manier ook?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Er zijn niet zoveel momenten. En er zijn ook niet zoveel partijen die echt één campagnelied kiezen wat je tot in de treuren voortdurend hoort terugkomen.
Ja.
Het is meer dat er bij het partijcongres een liedje gedraaid wordt en dat komt dan niet terug of nog een keertje of zo. Maar het is allemaal wat relaxter. Het wordt er wat minder ingeramd.
Ja, maar er zijn wel voorkeuren, zeg maar.
Ja,
jij schrijft
zeker
in jouw stuk bijvoorbeeld dat Rob Jetten erg gesteld is op Typhoon.
Ja.
En dat de Partij van de Arbeid GroenLinks Naas hadden uitgenodigd, geloof ik. Hè?
Ja, die trad op het congres in Ahoy, was het geloof ik, in Rotterdam.
Ja, ja.
Dat was een live optreden waar zij zich voor liet boeken.
Ja.
En dat zegt natuurlijk wel.
Maar wat zegt dat dan?
Nou, het is ten eerste is het muziek van nu.
Ja.
Dat is al een progressieve keuze. Muziek van dit jaar. Het is een Koerdische vrouw met een migrantenachtergrond. Ze is een vrouw van kleur. Ze is jong. Dus alles wat je wilt uitstralen als linkse partij.
Alle boxen worden aangetikt.
Progressief. Het zit er allemaal in.
Ja.
Ze doet het goed. Ook nu. Ze is succesvol dit jaar. Dus alles wat je ermee wilt uitstralen, straal je daarmee uit. So catch it good. Na me je nekken. Na me je nekken.
In Amerika, waar we het net al over hadden, daar zie je nogal eens gebeuren dat republikeinen bijvoorbeeld nummers kiezen van progressieve muzikanten of nummers die eigenlijk een heel progressieve boodschap hebben, zoals Born in the USA bijvoorbeeld van Bruce Springsteen.
Ja.
Werd door Ronald Reagan, geloof ik.
In 1984, toen dat heel nieuw was.
Terwijl dat is een totale aanklacht tegen neoliberalisme en de verloedering van een verzorgingsstaat. Zie je dat in Nederland nou ook gebeuren? Worden er ook nummers uitgekozen waarvan misschien de bands denken, hey, wacht eens eventjes.
Zeker. Ja. En toen mijn campagne muziekverhaal verscheen in oktober, leverde dat nog zo'n klein zaakje op. Want een paar dagen later stond er een briefje van Huub van der Lubbe in de krant. Een ingezonden stukje van De Dijk.
Ja.
Er was een liedje van hun gebruikt door het CDA.
Ja.
En dat vond hij niet zo leuk.
Nee. En welk nummer was dat ook weer?
Dat was We Beginnen Pas.
Ja.
En dat was ook door het CDA bewust zo gekozen. Want het CDA heeft natuurlijk, die moet een beetje terugvechten. En zijn met Henry Bontebal weer op weg naar het winnen van wat meer kiezers. En dus dat was een soort strijdlied van wij gaan ons weer oprichten.
Ja.
Een keuze die De Dijk dus niet zo erg beviel. En Huub presenteerde dat in zijn, die staat bekend als socialist. Dat is een oude rode rakker. Maar hij presenteerde het in algemene zin. De Dijk houdt er niet van als onze muziek wordt ingezet voor politieke doeleinden.
Kun je dan eigenlijk ook iets tegen doen als je...
Nou, meestal als er wordt geklaagd door die artiesten, dan wordt daar gehoor aan gegeven door de politici die de muziek hebben misbruikt.
Ja.
Tot rechtszaken komt het niet zo vaak. En ik weet ook niet hoeveel kans van slagen dat zou hebben. Maar het stopt over het algemeen wel.
Ja.
En bijvoorbeeld, als je in Amerika kijkt, ik heb even gekeken naar Donald Trump. Die heeft met heel veel muzikanten ruzie gekregen om het gebruik van muziek. Dat gaat echt van de erven Tom Petty tot Bruce Springsteen. De lijst houdt niet op. Het is heel veel.
Ja, ja. Nou ja, dat is ook een probleem misschien van wat meer conservatieve of radicaal rechtse lijsttrekkers en politici. Die die weten vaak niet veel muzikanten aan zich te binden die over het algemeen kennelijk dus wat linkser zijn.
Ja, makers in het culturele veld, daar is links en progressief over vertegenwoordigd. Dus ja. Het is voor conservatieve partijen moeilijk.
En hoe doet Thierry Baudet het dan? Want die zet ook behoorlijk wat muziek in zijn campagne.
Nou, dat is een nogal geschakeerd beeld, kan ik je zeggen. De Forum voor Democratie, dat is een heel boeiend geval als het om muziek gaat. Dat schiet alle kanten uit. Aan de ene kant is Thierry Baudet de man die altijd laat weten dat hij van de klassieke muziek is.
Ja.
Toen hij laatst op de NOS opkomstmuziek moest kiezen, koos hij ook iets van Puccini.
Ja.
Dus dan de man van de goede smaak, hè, de 19e eeuw. En dat wil hij dan wel graag laten zien. Tegelijkertijd zie je FVD'ers ook wel eens de Polonaise lopen op Leef van Dree Hazes.
Tijdens coronatijd volgens mij.
Forum voor Democratie organiseerde aan het begin van de campagne een festival. Dat was de enige partij die dat deed. En daar moest dan de band Vandenberg gaan optreden. Maar dat bleek niet Vandenberg te zijn, maar de oude zanger van Vandenberg, die tegenwoordig iets heel anders doet. En daar was dan de rechthebbende gitarist Adrian Vandenberg, die was daar heel boos om. Die zei, dat zijn wij niet.
Not amused,
Dus dat was dan ook weer. En tegelijkertijd probeert Baudet jonge kiezers aan te spreken door in hip-hop liedjes op te duiken.
Precies, dat doet hij als volgt.
Niet politiek correct, ik zeg wat ik wil als Baudet. What you gonna do about that? Een regering onder Rutte, never dat ik ze vertrouwd heb. Dingen zijn ironisch, van die feministen maken elke vrouw gek.
Ja, oh mijn god. Maar dit is echt heel exemplarisch, want ik heb het idee dat Thierry Baudet al langer vrij succesvol jonge stemmers aan het binnenhalen is. Van in ieder geval naar hun gunsten bedelt, toch?
Ja, want
op TikTok doet hij het hartstikke goed.
Dit liedje heet cancel cultuur.
Tuurlijk, ja.
Uiteraard. En dit zie je veel op inderdaad op Snapchat en op TikTok. En zo is dat heel veel langsgekomen. Dus dat hij schaakt muzikaal gezien op heel veel borden.
Ja,
dat doet hij wel handig, ja.
Ja, want ik bedoel, zij staan in de peilingen volgens mij nog steeds op 3 tot 5 zetels.
Ja.
Dus de Forum voor Democratie is nog helemaal niet weg. En een nieuwe generatie zijn ze aan het aanboren.
Nou ja, wie weet.
Ja,
het is, je kunt je dan wel afvragen over hoe goed het werkt. Hè? Want ze gaan wel verliezen met deze verkiezingen. Ze verliezen ten opzichte van de vorige verkiezingen aardig wat. Dan heeft de muziek toch zijn werk uiteindelijk niet gedaan.
Aan de telefoon dus, zoals ik al zei, is ook Alex Maasreel. Alex, jij hebt voor ons eigenlijk veel naar televisie gekeken de afgelopen tijd. En naar de verschillende tv-debatten die er zijn. Ten eerste even over de vorm van die debatten. Wat valt jou daaraan op? Want we hebben wat nieuwe formats.
Nou, je merkt hier eigenlijk ook een soort van de invloed van Omtzigt is vrij groot. Omtzigt mikt natuurlijk heel erg op de inhoud. En je merkt ook dat de organisatoren van die debatten daar ook een beetje mee worstelen. Zeg maar, Omtzigt heeft ook gezegd van ik ga niet meedoen aan debatjes waar je een halve minuut de tijd krijgt om je standpunt naar voren te brengen. En je zag het bijvoorbeeld heel goed in het tweede RTL-debat afgelopen zondag.
Ja.
Dat ze heel duidelijk 3 thema's hadden uitgekozen, zodat ze in ieder geval iets meer de diepte in kunnen gaan. Maar
op papier dan.
Zie je ook hoe moeilijk dat in de praktijk inderdaad is. Want het idee kan heel goed zijn, maar je zit alsnog met 6 lijsttrekkers aan tafel. En bij het RTL-debat dan ook met Frits Wester, die eigenlijk het meest aan het woord kwam als politiek duider. Dus dan zie je alsnog dat sommige lijsttrekkers echt maar een minuutje aan het woord zijn soms. Dus dan, hoeveel zwevende kiezers ga je daarmee overtuigen? En die worsteling zie je eigenlijk in al die tv-debatten nog wel een beetje. Van, gaan we nou voor de inhoud? Gaan we toch voor wat we kennen? Dus de snedige one-liners en snel die boodschap overbrengen om die zwevende kiezer maar te overtuigen. En
want bij
komt
Galit
er nog niet echt lekker uit.
Nee, toch? Want bij Galit en Sophie wordt dan elke avond schuiven op dit moment 2 lijsttrekkers aan. Maar dan zit er ook Raoul Heertje, die net als Frits Wester eigenlijk dan weer overal doorheen praat. Het is heel chaotisch, heb ik het idee. En ik vraag me dan af, kunnen die lijsttrekkers zich wel een beetje profileren en onderscheiden van elkaar in deze formats? Of lukt dat ook dan lastiger?
Nou ja. Misschien ligt het aan mij, omdat ik al die programma's kijk. Dus ik ben ook helemaal de draad kwijt wie nu waar zit. Want je zit eigenlijk elke avond is er een soort tombola. Dat die zitten dan weer daar, die zitten dan weer daar. Het zijn de hele tijd dezelfde koppen, maar in andere programma's. Dus dat maakt het ook al wat vager. Maar ja, je merkt gewoon, die lijsttrekkers zijn ook heel erg zoekende in hoe ga ik me nu profileren. En dan bij zo'n Galit en Sophie krijgen ze dan, nou ja, soms 5 minuten of 10 minuten om te debatteren met een andere lijsttrekker. Maar dan zitten er nog 4 mensen aan tafel. Ik bedoel, dinsdag zaten Bart Smeets erbij, Jeroen Pauw zat erbij en Raoul Heertje en 2 presentatoren. ja, zie je dan maar eens te profileren ook in zo'n uitzending. Dat lukt nog niet echt. En ik heb het gevoel dat dat een beetje in de hele tv-campagne, als je dat zo mag omschrijven, ja, het geval blijft. Dat het is wat futloos of zo. Dat merk je ook bij de lijsttrekkers. Dat die zich niet helemaal weten van, hoe pak ik de kijker nu echt vast?
Ja.
Ja, dat zie je aan hun muziekkeuze ook.
Ja. Ja. Die is ook erg.
Ontzicht was toen ik mijn verhaal ging schrijven over campagnemuziek, was Ontzicht nog een volkomen onbeschreven blad. Die waren eigenlijk nauwelijks begonnen aan de campagne. Het was nog helemaal niet duidelijk wat die gingen doen. Nou, inmiddels weten we iets. Voor de NOS, het debat op 3, koos hij als opkomstmuziek Carmina Burana van Orf. En dat is zo'n heel beetje clichématig, bombastisch. Dat is bijna... Het is opkomstmuziek. Zo'n entreemaakmuziek, weet je wel. Dat was Eye of the Tiger of zo, weet je wel.
Ja. Dus, ja. Dus ook alsof je het bijna gegoogeld had. Ja, eigenlijk een opkomstmuziek.
Een beetje zo'n generieke blanco keuze om je entree te maken.
Ik heb ook het idee dat lijsttrekkers, vooral van die grootste vier, zich een beetje inhouden of... ja. Niet zich heel erg durven uit te spreken. Alsof iedereen een beetje elkaar vasthoudt. En vooral Pieter Omtzigt ze in een soort greep houdt. Zie jij dat ook, Merel? Of?
Ja, ik denk dat ze heel erg naar hem kijken.
Ja.
Of hij echt die greep weet vast te houden, ja, weet ik niet zo goed. Of ik dat terugzie, want dat is natuurlijk waar ik naar kijk. Dus ja. Ik vind dat ze eigenlijk allemaal wel... Je zag wel Timmermans, die flirtte natuurlijk heel eventjes heel sterk met Omtzigt. En toen hij merkte dat hij niet zo ver mee kwam, ging hij ook net zo snel weer, weg.
Ja. En er komt dus nu nog een week aan verkiezingen op televisie bijvoorbeeld en ook natuurlijk in beeld aan. Alex, wat kunnen we nog een beetje verwachten? Want het is allemaal nog heel spannend als je bedenkt dat de helft van Nederland nog niet heeft besloten.
Nee, jij zegt nu het is heel spannend, maar wat mij een beetje tegenvalt eigenlijk is dat ik daar weinig van merk op tv. Dat het best wel inwisselbaar is op heel veel momenten. Ik zoek als tv-kijker in ieder geval naar waar schuurt het een beetje, waar barst het echt los? En ik heb echt het idee dat iedereen een beetje naar elkaar aan het kijken is van, oh, wie begaat er een misstap of wie zegt echt iets gewaagd? En dat gebeurt nog niet echt op tv, maar ik denk wel de hele tijd van, ja, die verkiezingen komen wel steeds dichterbij. Dus het window om een beetje, nou, misschien risico te nemen of zo, dat wordt wel steeds kleiner. Ik dacht ook afgelopen maandag zat bijvoorbeeld Frans Timmermans bij Vandaag in Sight dan. Wat toch niet, je zou zeggen niet helemaal zijn thuishaven is.
Nee.
Maar ook wat je daar ziet is dat het best wel, nou ja, dat Timmermans daar eigenlijk op routine makkelijk doorheen fietst. Ook omdat hij dan weinig echt journalistieke tegenstand krijgt natuurlijk. Maar je denkt toch van iets meer bezieling of zo. En dat mis ik heel erg in die optredens van die lijsttrekkers op tv. De bezieling is er zo weinig dat ik denk van, deze verkiezingen zouden moeten gaan over nieuw leiderschap, nieuw premier, frisse energie, nieuwe gezichten voor zover mogelijk. En dat zie ik in die tv-optredens totaal niet terug. Ik zie echt alleen maar lijsttrekkers waarbij het lijkt alsof ze er al 20 jaar zitten. En dat, ik hoop dat dat een beetje gaat veranderen de komende week. Maar ik zie het toch een beetje somber in.
En wat ik ook opvallend vind, is dat zeg maar de echte nieuwkomer, Caroline van der Plas, die lijkt ook haar glans te zijn verloren, Merel. Mm-hmm. Dat heb jij ook al geconstateerd in jouw... Hoe kunnen jullie dat dan weer verklaren?
Ja, hoe het te verklaren is, het gaat niet meer over stikstof.
Ja.
En dat was natuurlijk haar ding. En ze had even een moment te pakken tijdens die boerenprotesten.
Nou, een behoorlijk moment. Ze werd gewoon de grootste enorm. Van het land.
Ja. Maar op de een of andere manier is het dus ook dat ze ook merkt, het is dus net zo snel weer weg.
Ja.
En dat is voor haar natuurlijk even wennen.
Ja.
Want ze heeft natuurlijk een enorm aantal zetels verloren in de peilingen. En het lijkt ook wel alsof ze daar zich een beetje bij neerlegt.
Alsof ze het ook niet echt
vindt. En ze denkt van, nou weet je, ja, ik heb het geprobeerd, maar lukt niet.
Natuurlijk koos zij Sweet Caroline van Neil Diamond.
Uiteraard, dat nummer kan ik niet meer horen, om eerlijk te zijn.
Dat was een inkopper, die heeft ze ook ingekopt. Maar zij zorgde ook overigens voor een van de meer opvallende momenten van de campagne. Namelijk dat ze tijdens een lezing een stukje Sound of Silence van Simon & Garfunkel ging zingen.
Ja.
Met als a cappella, gewoon zo achter het spreekgestoelte. Met als boodschap, We moeten eens wat meer naar elkaar luisteren. Wat meer stilte. Niet altijd maar wat vinden, maar heb aandacht voor elkaar.
Ja.
Dus dat soort kleine gebaartjes. Hè, bij gebrek aan stikstof.
Ja. Probeert is dat, ze het op die manier.
Ja. Ik zie wel een nieuw tv-format. Na de Masked Singer. De political singer. Of weet ik van wat.
Ja. Verder hadden we,
de zingende lijsttrekker.
Als praktiserend muzikant hadden we verder alleen Henry Bontebal die kerkorgel ging spelen.
Ja.
Dus dat was ook al een opvallend dingetje in Kampen. verder kiezen ze een beetje wat Alex uitlegt. Dat zie je eigenlijk ook aan de muziek. Dat het veel oude muziek is, behoudende keuzes. En een beetje veilig, weet je wel. Timmermans met Born to Run van Bruce Springsteen.
Oh, hele veilige keuze. Obama-achtige.
En zo, De Dijk. En dan kiest Rob Jetten voor Typhoon, wat een beetje het vriendelijke, gematigde gezicht van de Nederlandstalige hiphop is. En zo zijn er allemaal een beetje, veilig. Jezel Gus met André Hazes, Geef mij je angst.
Dat
soort dingen. Het is niet heel brutaal.
Ze spelen allemaal op veilig. Dat is denk ik wel een beetje
nogal
de conclusie.
Ja. Ja.
Hey, en als een van deze lijsttrekkers nou nog even echt wil scoren deze week, wat zou je ze dan aanraden? Merel.
Ja, gewoon dat hele beeldvorming in hun achterhoofd een beetje loslaten. Ze zijn er allemaal zo mee bezig. Het is natuurlijk zo belangrijk, dat hele woord. Je komt het ook heel vaak tegen in de krant, beeldvorming. Ja, en beeldvorming. Ze nemen het zelf ook heel vaak in de mond, hè, dat beeldvorming heel belangrijk is. Maar dat kan ook een soort, dat neemt ze gewoon in de houtgreep.
Ja, het en haalt zuurstof komt het, eruit
ja,
misschien.
Ja, het haalt alle zuurstof eruit. En het is gewoon echt zo vervelend.
Ja.
En je merkt gewoon dat als er een heel team over beeldvorming zit na te denken, dan is het natuurlijk allemaal één platgeslagen ellende eigenlijk.
En dat is dan misschien die flatsheid die je voelt.
Ja, het zijn formats. Ja. Ze zijn van tevoren bedachte formats. En er zijn er maar heel weinig die daar eigenlijk zich aan weten te ontworstelen.
Misschien Henry Bontebal? Ja, we hebben.
Misschien wel.
Laten we gewoon toegeven dat we Henry Bontebal best charmant vinden.
Ja, we vinden Henry Bontebal charmant, zeker. En ik vind ook, ik wil er eigenlijk niks over zeggen omdat ik hem nog moet schrijven. Maar ik vind ook Rob Jetten eigenlijk wel, die weet zich de laatste, dit is een soort comeback kid, heb ik het idee. Tenminste, dat ik ervaar het zo dat hij de laatste weken misschien weer wat meer in de belangstelling staat.
Ja, hij heeft ook een beetje de ChatGPT-vibe van zich afgeslagen. En hij lijkt nu wel weer
Hij is wat menselijker. En hij heeft ook een heel vaststaand uiterlijk. Dus dat verandert niet. Het is gewoon elke dag. Hij staat zo op, denk ik, met dat haar. En dat
denk
is gewoon,
ook.
Dat is knap.
Ja.
Maar dus dan hoef je dus verder ook. Ja, dat standvastige. Bij Jezus is ook een beetje. Dan hoef je daar dus verder ook niet over na te denken. En hij richt zich nu helemaal op de inhoud. Tenminste, naar mijn idee. En kan dan dat ook doen. Want hij heeft dat, die beeldvorming die is er. En daar staat hij voor. En heeft hij een beetje daardoor los kunnen laten.
Ja, Alex, jij tot slot. Wat zou je bijvoorbeeld jouw lijsttrekker aanraden om te doen? Om nog te kunnen scoren deze week?
Dat heeft ook heel erg met die beeldvorming te maken. Ik zie het ook de hele tijd bij Frans Timmermans, die nu in elke uitzending zich een soort van verplicht lijkt te voelen om 3 grapjes te maken over zijn gewicht, omdat hij bang is dat anderen dat dan doen.
Dat is
wel zielig, inderdaad.
Ja, dat is zielig.
Maar hij lijkt dat nu zelf de hele tijd te moeten invullen. Dus ik zou zeggen, laat dat gewoon lekker los. En dat is heel cliché, maar blijf een beetje jezelf. In dat opzicht, wat misschien nog spannend zou kunnen zijn, SBS gaat voor het eerst een verkiezingsdebat organiseren. En die hebben aangekondigd dat ze het alle regels los willen laten. Dus misschien dat daar nog heel veel gekkigheden gaan gebeuren.
Oh,
wauw. Ik vrees een beetje dat het zoals met elk debat gaat, dat je van tevoren denkt, dit kan interessant zijn, maar dat die beeldvorming is er zo ingeslopen, denk ik, bij al die belangrijke lijsttrekkers, dat ik me afvraag of het lukt om dat op tijd los te laten. Dus in dat opzicht verwacht ik eerder dat we doorgaan op dezelfde weg, dan dat er nog echt hele spannende dingen gaan gebeuren.
We gaan het toch zien. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dank je wel, Alex. En een fijne vakantie nog daar.
Yes, dank je wel.
Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.